Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. Geloofsgetuigenissen van mensen zijn thema's die door jullie graag worden gehoord, stellen we vast in jullie reacties over wat wij brengen op onze radio. Trouwens, het is veelal ook de mooiste en doeltreffendste evangelisatiemethode om ons geloof door te geven. In de rubriek Belles Histoires of Mooie Verhalen van de katholieke website Aletea verschijnen veel van deze getuigenissen. En zo verscheen een artikel die mijn aandacht trok. Het is een getuigenis van een zekere Giovanni Battista Tomassi. En Giovanni werd geboren op 29 november 1880 in Rome, uit een familie van kleine adel. Zijn vader was de beheerder van de Barberini-familie, een invloedrijke familie die in de geschiedenis van de kerk en de Italiaanse adel een belangrijke rol speelde. Maar van heel jong reeds leed Giovanni aan een ernstige vorm van artritis die hem in een rolstoel dwong. Elke beweging bezorgde hem pijnen. En deze fysieke beperking leidde tot een diepe innerlijke strijd en een gevoel van verlatenheid door God en ook door de kerk. Hij zag het echt niet meer zitten en had geen zin meer in het leven. En op een dag in september in 1903 vinden we deze 23-jarige jonge man, bijgenaamd Gian, dan toch tussen een groep zieken en hun begeleiders op bedevaart in Lourdes. In de groep houdt hij zich afwezig van de anderen en hij zit daar in zijn rolstoel met een donkere blik verloren in het niets. Maar hij had andere plannen dan zijn mede-bedevaders die er kwamen bidden tot Moeder Maria voor genezing of kracht. Gian deelde helemaal niet diezelfde hoop en intentie van zijn reisgenoten toen ze allen op weg waren naar de grot van Massabielle. Want, zorgvuldig opgeborgen, tussen zijn bezittingen lag zijn revolver. Moe van dit pijnlijke en vernederende bestaan, wilde hij een einde aan zijn leven maken. Hij koesterde een diepe wrok tegen God. En deze mariale bedevaartplaats vond hij de unieke plaats om zijn wanhoopsdaad te volbrengen. Een ultieme daad van provocatie en ook wraak jegens God de Schepper. Dit was nog de enigste motivatie om nog even in leven te blijven. En zijn plan was minutieus uitgedacht. Aan de grot zou hij een einde maken aan zijn leven als schreeuwend tegen de God die hem in deze ellende had achtergelaten. En als de God hem toch wilde genezen, dan moest God hem maar tegenhouden. En terwijl hij zich voorbereidde voor de grot, op de uitvoering van zijn plan, naderden vrijwilligers hem. En de warmte van hun ontvangst was voor hem bijzonder verwarrend. Hij had verwacht enkel medelijden en hypocrisie te vinden. Maar het was voor hem een vreemd, bijna onbekend gevoel. Dit zachte mededogen van de aanwezigen bracht Gian aan het huilen. en zijn gemoed geraakte overvol van emoties. En toen hij zijn ogen naar het beeld van Maria richtte, smolt de bitterheid van al die jaren langzaam weg. Zijn eigen lijden leek plotseling zo klein tegenover zoveel onvoorwaardelijke goedheid. En bij zijn terugkeer uit Lourdes, totaal veranderd, zocht hij monseigneur Radini Tedeschi, de geestelijke directeur van de pelgrimsgroep, op en overhandigde hem zijn revolver. En hij zei hem: de maagd Maria heeft gewonnen. Hier, ik heb deze revolver niet meer nodig. De maagd heeft mijn geest genezen. Vanaf dat ogenblik was er in hem een verlangen ontstaan om anderen te helpen en te redden. Met heel zijn ziel wilde hij deze innerlijke genezing delen met degenen die lijden. En dit ondanks er geen lichamelijke genezing gebeurde. En hij werd gedreven voor een bijzonder project die hij als een goddelijke wil had ervaren. En dit project kreeg de naam Unitalsi. De afkortingen, vrij vertaald uit het Italiaans, is de Nationale Italiaanse Vereniging voor het vervoer van zieken naar Lourdes en internationale heiligdommen. Dus een vereniging voor het organiseren van pelgrimstochten naar diverse heiligdommen in Europa. En dit alles met de hulp van gulle vrijwilligers, zoals degene die Gian in Lourdes had ontvangen. Onder de getuigen van zijn buitengewone verandering bevond zich naast monseigneur Tedeschi ook een jonge priester uit Bergamo, een zekere Don Angelo Roncalli, inderdaad de latere paus Johannes 23. Gian zette alles in het werk om deze liefdadigheidsorganisatie goed en effectief te laten functioneren. Het was hij zelf die de vereniging structureerde, die later gedurende meer dan een eeuw miljoenen pelgrims zou dienen. En vandaag telt de vereniging 70.000 leden, waarbij jaarlijks vele pelgrims spiritueel en soms zelfs lichamelijk herleven. Giovanni Battista Tomasi overleed op 25 april 1920 na de laatste 17 jaren van zijn leven te hebben gewijd aan het openen van een weg voor de zieken naar Maria. En we gaan luisteren naar een themalied van deze organisatie met als titel Terni Bianchi, of de Witte Treinen. Het werd gecomponeerd in 2008 naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de verschijningen in Lourdes. Het drukt het charisma en de missie van Unitalsi uit. Er wordt onder andere gezongen: witte treinen die wonden genezen, die angsten uitwissen. Witte treinen die verrassingen voorbereiden, die in de ogen de verwachtingen lezen.
Treni bianchi nuovi ad ogni primavera, fioche luci di una piccola preghiera, passeggeri del coraggio senza fretta di tornare, il miracolo di un viaggio che non vuole mai finire. Treni bianchi silenziosi come neve, pochi istanti nella povertà più lieve, van leggeri come piume, vanno sempre
ci ha portati è difficile spiegare, mai nessuno torna a casa uguale a prima di partire.
Voor een volgende getuigenis keren we naar onze dagen. En wel naar de maand maart van 2025. In het persagentschap Zenit verscheen een merkwaardig verhaal met als titel Vincent overleefde dankzij een mirakel. En nog meer verwonderlijk, een mirakel toegeschreven aan de overleden kardinaal George Pell. Dit is zeer bijzonder en daarom, vooraleer we dit verhaal over Vincent gaan ophalen, moeten we beginnen met de biografie van kardinaal George Pell en vooral de zware beschuldigingen die tegen hem werden geuit in verband met, zogezegd, persoonlijk gepleegd seksueel misbruik. George Pell werd geboren op 8 juni 1941 in Ballarat in het zuidwesten van Australië, nabij Melbourne. Zijn vader was een niet-praktiserende Anglicaan, die speelde bij een ploeg van de Australische voetbal en zelfs zwaargewicht bokskampioen was. Zijn moeder was een vrome katholiek van Ierse afkomst. Over zijn beslissing in te gaan op de roep van God verklaarde George Pell ooit: om het eerlijk te zeggen, ik vreesde en vermoedde en raakte er uiteindelijk van overtuigd dat God wilde dat ik zijn werk deed en ik was nooit in staat om met succes aan die oproep te ontsnappen. George Pell werd priester gewijd in december 1966 in de Sint-Pietersbasiliek te Rome, tijdens zijn studies aldaar. Hij studeerde ook in Oxford, waar hij tevens als studentenpastoor dienst deed. In 1971, 30 jaar oud, keerde hij terug naar Australië en werd er kapelaan en pastoor. Later volgde een benoeming tot bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs en in 1985 tot rector van het seminarie. 2 jaar later werd hij bisschop gewijd voor de zuidelijke regio van Melbourne. In 1996, 55 jaar oud, volgde de aanstelling tot aartsbisschop. En daarna werd hij lid van verschillende congregaties of dicasteries in Rome, zoals van Gerechtigheid en Vrede, Goddelijke Eredienst, de Raad voor het Gezin en de Congregatie voor de Bisschoppen. In 2003 volgde dan de creatie tot kardinaal. Onder paus Franciscus behoorde hij tot de 8 kardinalen van de bijzondere raad die de paus moest adviseren. Ten slotte werd hij in 2014 de eerste prefect van het nieuwe opgerichte secretariaat voor economische zaken, met de bedoeling de financiën van de Heilige Stoel te hervormen. En dit was geen eenvoudige taak waarin hij later verklaarde tegenwerking ondervond. En er daagden vanaf 2017 een vlaag aan berichten op in de media waarbij hij beschuldigd werd van seksueel kindermisbruik. En het bracht zeer grote verdeeldheid onder degenen die het geloofden en de niet-gelovers. Hij nam ontslag als prefect van het Vaticaanse Secretariaat voor Economische Zaken en keerde terug naar Australië. Er volgde een veroordeling in 2018 met een gevangenisstraf van 6 jaar. En dit ondanks dat de verdediging meerdere geloofwaardige getuigen en feiten toebrachten waardoor de klachten van de aanklager als hoogst onwaarschijnlijk werden aangetoond. Ik ga er niet dieper op in. De kardinaal bleef steeds ontkennen, maar verbleef toch 13 maanden in de gevangenis onder eenzame opsluiting 23 uur op 24. Op 7 april 2020 oordeelde het hoogste gerechtshof van Australië met de eenparigheid van stemmen door 7 rechters dat de eerdere veroordelingen niet houdbaar waren. En alzo werd kardinaal Pell vrijgesproken van alle strafrechterlijke beschuldigingen. Daarna verbleef hij de laatste 2 jaar van zijn leven in Rome. Op 10 januari 2023 overleed George Pell op 81-jarige leeftijd aan een hartstilstand na een heupoperatie. Er volgde een requiemmis in de Sint-Pietersbasiliek op 14 januari. Die werd voorgegaan door kardinaal Rey, toen deken van het College van Kardinalen, en geconcelebreerd door andere kardinalen en bisschoppen. En dit met de laatste zegen gegeven door paus Franciscus. De uitvaartmis zelf werd op 1 februari gevierd in de St. Mary's Cathedral in Sydney tijdens een besloten dienst. Hij werd begraven in de crypte van de kathedraal. Kardinaal Pell ontkende niet dat deze valse beschuldigingen een link hadden met zijn onderzoek naar de financiële transacties in het Vaticaan. Maar hij had daar geen bewijzen voor. Wel verklaarde hij dat hij steeds de steun bleef krijgen van paus Franciscus. Zo verklaarde hij in 2021: sommigen waren vooral niet blij dat ik het onderzoek deed. Het was niet zozeer mijn stijl die problemen maakte, maar mijn actie tegen corruptie, incompetentie en verspilling. Men wilde niet dat die aan het licht zouden worden gebracht. Over zijn 13 maanden onschuldige gevangenschap getuigde kardinaal George Pell aan verschillende mediabronnen. En ik haal er enkele uit. De dag dat hij de gevangenis mocht verlaten, verklaarde hij: "Het gebed was voor mij een grote bron van kracht in deze tijd, inclusief de gebeden van anderen. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor al die mensen die voor mij hebben gebeden en mij hebben geholpen in deze echt moeilijke tijd." Zo getuigde hij over een bijzondere ervaring die hij had opgedaan over hoe waar de christelijke visie op het lijden is. Dat het lijden toch iets verlossend in zich heeft. "Ik heb net 13 maanden in de gevangenis doorgebracht voor een misdaad die ik niet heb begaan. Het was de ene teleurstelling na de andere. Ik wist dat God bij me was, maar ik wist niet wat Hij met mij van plan was. En bij elke tegenslag was het een troost om te weten dat ik die aan God kon aanbieden, voor een goed doel, of zoals het omzetten van het vele lijden in spirituele kracht. Jezus heeft ons verlost en wij kunnen ons lijden verlossen door te verbinden met het Zijne en het aan God op te offeren." Aldus George Pell. Zwaar voor hem was dat hij die 400 dagen geen heilige mis kon opdragen. Dit was de eerste keer in zijn 50-jarige priesterloopbaan. Hij zei dat hij voortdurend bad en toch 1 keer per week de communie kon ontvangen en op zondag regelmatig evangelische protestantse diensten kon bijwonen. En zo benadrukte hij ook het fantastische werk van een kloosterzuster als gevangenispastor. Gelukkig waren sommige bewakers zeer vriendelijk voor hem en kon hij vanaf de eerste nacht zijn brevier behouden en als ook iets later een Bijbel, boeken en artikelen inkijken. Alzo beschreef kardinaal Pell zijn verblijf in de gevangenis als een soort van spirituele retraite. En hij bekende zelfs dat deze gevangenistijd toch een ervaring was als een geschenk en een genade. En hij zei, God schrijft recht met kromme lijnen. Heel bijzonder waren enkele suggesties die hij nadien gaf aan een groep Australische studenten, als ze ooit eens een periode doormaken van onvermijdelijk, intens, persoonlijk lijden. De suggesties van de kardinaal waren sporten, grote hoeveelheden alcohol vermijden, gezond en regelmatig eten, een bepaald aantal uur per nacht slapen en elke dag op hetzelfde tijdstip opstaan. Vooral dat sporten had hem zelf ook goed geholpen. Hij kon 1 uur per dag naar de fitnessruimte. En hij spoorde de studenten aan deze goede gewoonten van denken en doen toe te passen om een dergelijke periode van lijden in de juiste richting te laten evolueren. En hij besloot, als je daarentegen je hele leven slordig, ongedisciplineerd en egoïstisch bent geweest, is het veel moeilijker om een uitdaging in dergelijke lijdende situaties aan te gaan. En ik zou nog willen eindigen met 1 belangrijke uitspraak in verband met het zware probleem van misbruik in de kerk. Kardinaal Pell merkte ook op dat 30 à 40 jaar geleden de balans doorsloeg naar iedereen die zei dat hij slachtoffer was van een priester. Maar nu willen we niet dat de balans terugslaat, zodat elke beschuldiging automatisch als waarheid wordt beschouwd. En dit deed me dan ook denken aan een uitspraak van Paus Leo XIV. In september 2025 verscheen een boek in het Spaans met een interview afgenomen van onze paus Leo XIV. In dit interview heeft de paus het over onder andere het seksueel misbruik in de kerk, dat hij beschrijft als een zware crisis die diepgaande gevolgen heeft gehad voor slachtoffers en waarbij hij duidelijk benadrukt dat de kerk steun moet geven aan de overlevenden en hun leed erkennen. Maar dan voegt Paus Leo eraan toe dat inderdaad 90% van de personen die aanklachten indienen echte slachtoffers zijn en dat hun pijn serieus moet worden genomen. Maar tegelijkertijd benadrukte de paus dat er ook gevallen van onterechte beschuldigingen zijn en dat de ook rechten van deze onschuldige priesters niet genegeerd mogen worden.
Mein Vater, du hältst mich fest an deiner Hand. Du bist mein Vater, du bringst mich ins gelobte Land. Keinen Moment in dieser Welt.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden luisteraars, ik sprak over een wonderlijke genezing welke plaatsvond in maart 2025. En het was het persagentschap Zenit die dus naar boven kwam met dit bericht, ik herhaal even de titel, Vincent overleefde dankzij een mirakel en nog meer verwonderlijk een mirakel toegeschreven aan de overleden kardinaal George Pell. We weten nu wie deze kardinaal was en wat hij heeft meegemaakt in de laatste jaren van zijn leven. Maar wat was er nu gebeurd met de kleine Vincent? Daarvoor moeten we ons begeven naar de stad Phoenix, hoofdstad van de staat Arizona, in de zuidwestkant van de Verenigde Staten. En we zijn zondag 2 maart 2025. Na de zondagsmis te hebben bijgewoond, stond de familie Robinson met 8 kinderen klaar om te vertrekken naar familie om te gaan eten. Maar nergens vonden ze hun jongste zoontje, Vincent, 14 maanden oud. Wat daarop volgde was de nachtmerrie van elke ouder. Vader Wesley vond Vincent levenloos op de bodem van het zwembad. Bij aankomst in het ziekenhuis had de peuter zelfs geen hartslag meer. Het medische personeel werkte onvermoeibaar 52 minuten lang om hem te reanimeren en plaatste hem uiteindelijk aan een beademingstoestel. De prognose was somber en de familie hield rekening met het ergste. Zijn oom, pater Dan Connolly, reed 2 uur vanuit Flagstaff op een 233 kilometer om zo snel mogelijk bij de familie te zijn en bezorgde de jongen de laatste sacramenten of de ziekenzalving. Naarmate het nieuws van het ongeval zich verspreidde, stroomden gebeden en steun toe van familie, vrienden en ver daarbuiten. En de ouders wenden zich tot de heiligen, die zij altijd hadden vereerd, zoals de patroonheilige van hun kinderen of van een zekere zalige Conchita, een Mexicaanse moeder van 9 kinderen, die haar jongste had verloren door verdrinking. Op Ash Woensdag werd een noveen gestart, waarin de hulp werd ingeroepen van de zalige pater Michael McGivney, stichter van de Ridders van Columbus. Maar opvallend riepen de ouders voornamelijk ook de hulp in van kardinaal George Pell, die zij in 2021 hadden ontmoet tijdens zijn bezoek aan Phoenix. En ze waren toen zeer geïnspireerd geraakt door die persoonlijke ontmoeting met de inmiddels overleden prelaat. En er gebeurde een verbazingwekkende wending in de toestand van de kleine Vincent in de nacht van die woensdag op donderdag. En vader Wesley vertelt: we wisten dat er iets veranderd was toen ze ons zeiden dat we voortaan nog maar met 2 bezoekers tegelijk naar binnen mochten. In situaties rond levenseinde laten ze meestal zoveel mensen als we willen toe. En inderdaad, op donderdag gaf een MRI een resultaat dat niemand had durven hopen. Vincents hersenen, hart en longen vertoonden geen enkele beschadiging. Op 13 maart, de 9e en laatste dag van de noveen, mocht Vincent het ziekenhuis verlaten in perfecte gezondheid. De artsen, hoewel altijd terughoudend om de zaken wonder te noemen, geven toe dat zijn snelle en volledige genezing moeilijk te verklaren valt. De Robinsons zelfs hebben echter geen enkele twijfel. We hebben om een wonder gevraagd en we hebben het zien gebeuren, zei moeder Caitlin, die nu hun 9e kind verwacht. We hebben altijd geloofd in de voorspraak van alle heiligen. Maar nu hebben we het echt in werking gezien. De triomferende kerk dit zijn de levenden in de hemel, is niet ver weg. Zij is aanwezig, zij strijdt voor ons. We weten wel dat veel mensen bidden om wonderen, maar die dan niet gebeuren zoals ze zouden gehoopt hebben. Om welke reden dan ook, God besliste dat onze Vincent zijn tijd nog niet voorbij was. En we zullen misschien nooit volledig begrijpen waarom, maar we willen dit verhaal delen om anderen aan te moedigen en om gezinnen te herinneren dat geloof en de kracht van het gebed echt een realiteit is. Nu, u zal waarschijnlijk opmerken dat het gezin verscheidene heiligen en of zaligen hebben aanroepen en niet één enkel persoon. En moeder Robinson bekende ook dat het wonder niet enkel aan de overleden kardinaal kan worden toegeschreven. En ze voegde eraan toe: we willen vooral dat de mensen beseffen dat degenen in de hemel ons echt horen. We staan er niet alleen voor in onze strijd. Dus inderdaad, de familie Robinson heeft zich niet gericht tot één voorspreker, maar tot verschillende, waaronder dus kardinaal George Pell. De ouders geloven zeer sterk in die werkelijkheid van de triomferende kerk. Vergeten we niet dat de kerk bestaat uit, als het ware, drie grote groepen van personen, welke een grote realiteit is. Er is de strijdende kerk waartoe wij allen hier op aarde behoren. Er is de lijdende kerk waartoe de overledenen behoren die nog moeten gereinigd worden. Wij noemen het het zwagevuur. En er is die triomferende kerk met allen in de hemel. En de kerk bestaat waarlijk uit deze drie groepen die onderling kunnen communiceren. En we kunnen hen allen aanspreken om steun en kracht en genezing. Zij laten ons nooit in de steek. Maar, en dit is toch iets belangrijk om te vermelden, de aanroeping om hulp aan de overleden kardinaal George Pell werd wel zeer belangrijk beschouwd door niemand minder dan de huidige aartsbisschop van Sydney, Anthony Fisher. Het verhaal bereikte deze aartsbisschop via pater Joseph Hamilton, de voormalige secretaris van kardinaal Pell, en deze pater was op zijn beurt ingelicht door de oom van de kleine Vincent in de dagen na het ongeval. En de aartsbisschop vond het gebeuren zo belangrijk dat hij het meedeelde tijdens de lancering van een nieuwe biografie over kardinaal Pell. En hij verklaarde dat de voorspraak inroepen van George Pell zeer passend is. Hij was een man die geloof, hoop en liefdadigheid belichaamde, zowel in het leven als in het lijden. Hij onderging een onterechte gevangenisstraf van 400 dagen, maar zonder bitter of wanhopig te worden. Integendeel, hij groeide in genade en bad zelfs voor zijn vervolgers. En ondertussen, wat de kleine Vincent betreft, hij blijft volkomen onbewust van het drama rond zijn overleving. En hij is dezelfde gebleven als voorheen, een levendig kind. Behalve, zoals zijn ouders zeggen, met een verhaal dat hem zijn hele leven zal blijven achtervolgen. U kan een foto bekijken op onze website.
We were locked out of the garden, and our backs bent down with pain. In the shadow of death's darkness, we were slaves to sin and blame. Then we cried out in our labor to the only one who is, and the God of mercy wiped away our tears. Oh, give thanks to the Lord for his love. Endures forever. We were wandering and lost.
We were sick and growing closer to the death we should have died. And he heard of our condition, and he called us by our names. And the God of glory took away our shame. Making wealth and chasing dreams, but the waves of great destruction brought us trembling to our knees. Then we cried like drunken sailors to the only one who hears, and the God of comfort took away our fears.
En om deze uitzending af te sluiten, graag nog een laatste getuigenis. En daarvoor moeten we naar de Spaanse stad Toledo. Daar woont priester José María Alsina Casanova. Hij is eigenlijk geboortig uit Barcelona uit een zeer katholiek gezin van 8 kinderen en is vandaag de algemene overste van de broederschap Instituto del Corazón de Cristo, vrij vertaald, met de volledige vermelding is Broederschap van de Zonen van Ons Lieve Vrouw van het Heilig Hart van Christus. Hij zelf werd priester gewijd op 26 juni 1994. In december 2025 werd hij geïnterviewd door een Spaanse televisiezender over zijn roeping. En dit beroerde vele mensen. Toen hij 12 jaar oud was, trof er zich een drama aan in zijn familie. Zijn zus Mercedes, toen 2 jaar oud, werd ernstig ziek, waarbij haar toestand zelfs heel snel de dood naderde. Op een nacht vertelden zijn ouders dat de toestand van Mercedes zeer slecht was. En pater José vertelde hoe zijn eerste reactie was: ik ging naar een beeld van de maagd Maria en durfde haar te zeggen: als Mercedes geneest, zal ik priester worden.
Yo recuerdo que me puse delante una imagen de la Virgen en mi cuarto y le dije a la Virgen: madre, si se cura, yo seré sacerdote. Yo le hice esa promesa atrevida a los 12 años, pues de repente como que, bueno, pues esto que he pensado ahora te lo ofrezco, ¿no? Y te lo prometo, madre, ¿no? Eso quedó ahí, eso quedó ahí, ¿no?
Dus hij vertelt dat hij dit moment nog herinnert en dat het een gedurfde belofte was van een 12-jarige. Hij was wel reeds met roeping bezig en plotseling kwam dat in zijn gedachten en beloofde hij het aan moeder Maria. Daar eindigde het verhaal. De diagnose bij zijn zus was, en nog steeds, tetraplegie, een verlamming van de 4 ledematen, maar tevens was ze in het ziekenhuis gekoppeld aan een beademingstoestel, en dit voor de rest van haar leven. Maar, wonderlijk voor de artsen, kon ze het ziekenhuis toch verlaten en leven zonder dit apparaat. Maar ze bleef wel verlamd. Sindsdien had het gezin de gewoonte genomen om elk jaar in de zomer op bedevaart te gaan naar Lourdes om de genezing van Mercedes af te smeken. Maar pater José zat toen in zijn adolescentieperiode en deze belofte aan Maria was wat opzij geschoven. En zo vertelde hij, zelfs een beetje verwijtend, ontgoocheld aan Maria: ik heb u deze belofte gedaan toen ik klein was, maar mijn zus is nog steeds ziek. Maar dan, stilaan, ontdekte hij iets bij zijn zieke zus, iets opvallend. Alhoewel zij verlamd bleef, was iedereen steeds verbaasd door haar blije karakter. En pater José getuigde: ze is wel niet genezen, maar ze is wel altijd blij gebleven. Ze had voortdurend een vreugde, een geluk dat zij aan ons doorgaf. En dit werd een echt keerpunt voor hem. Toen ik Mercedes zo gelukkig zag, vertelde hij, begreep ik dat ik geroepen was om dit geluk als priester in het hart van de mensen te brengen. Mijn zus droeg de liefde van de Heer in zich. En ik kort het vervolg wat samen. De beslissing om het seminarie binnen te stappen volgde nog niet onmiddellijk. En het was dan nog een kloosterzuster die hem tot tweemaal toe een duwke moest geven. En zo getuigde pater José verder hoe er een ware vriendschap met Jezus werd opgebouwd. Ik heb tijdens die 6 jaren opleiding nooit meer getwijfeld. En de dag van mijn priesterwijding kwam als een bevestiging van wat ik als kind al had ontvangen. Ik geloof nu dat de Heer mij al vanaf de wieg heeft geroepen. Ik kan daar geen exacte datum op plakken, maar hij heeft in mijn hart een heel groot verlangen gelegd om bij hem te zijn. En alzo betekent voor hem vandaag de missie om als priester de onvoorwaardelijke liefde van de Heer naar de zielen te brengen. En de mooiste getuigenis en voorbeeld voor hem is de werking van de genade van Jezus in het hart van zijn zus, die nochtans niet is genezen, maar die een vreugde uitstraalt, ondanks de zware verlamming. En om af te sluiten gaan we nog even luisteren naar pater José.
Que Mercedes me había empezado a mostrar lo que sería el sacerdocio. ¿Por qué? Porque Mercedes nos había mostrado con su enfermedad y su sufrimiento que a pesar de tener esa enfermedad tan grave, ¿no? Gracias a Dios siempre conservó muy clara su cabeza, ¿no? Y su alegría y su motivación de vivir, ¿no? Pues nos había mostrado que lo más importante en la vida no era tanto mover los brazos, ¿no? Ni el cuerpo, sino tener el corazón lleno, ¿no?
Dus hij vertelt hoe zijn zus Mercedes hem een voorproefje gaf van hoe het priesterschap er zou uitzien. Hij legt ook uit dat Mercedes, ondanks de ernstige ziekte, dus altijd, godzijdank, een heldere geest behouden heeft met een grote levensvreugde en levensmotivatie. Dit liet ze zien. Hij besefte dat het belangrijkste in het leven niet was het kunnen bewegen van je armen of je lichaam, maar het hebben van een vol, liefdevol hart. En de pater vervolgt: ik ontdekte, zonder het te beseffen, dat priester zijn er juist om draait de harten van de mensen te vullen met die liefde, die het mogelijk maakt om gelukkig te zijn, zelfs als je je armen en benen niet kunt bewegen. En die liefde heeft een gezicht, een naam en een hart dat Jezus noemt. Dit ontdekte ik op de leeftijd van 17, 18 jaar. Beste vrienden, hoog tijd om af te sluiten. Het zijn allemaal mooie voorbeelden hoe ondanks het lijden, hoe zwaar het ook kan zijn, maar met een blik op Jezus men toch kan leven in een innerlijke vrede en zelfs vreugde in het hart, zelfs zonder verhoring van ons gebed tot genezing. Elk lijden die ons overvalt heeft altijd een betekenis. En heel in het bijzonder wens ik dan ook de vele luisteraars die in een dergelijke situatie verkeren, veel moed toe. Dit is ook de taak van onze radio. Veel moed en verenigd in het gebed.
Yo estaba descubriendo sin saberlo que ser sacerdote es precisamente llenar el corazón de las personas de ese amor, ¿no? Que hace posible que aunque no muevas los brazos ni las piernas, puedas ser feliz, ¿no? Ese amor tiene un rostro, tiene un nombre, tiene un corazón que se llama Jesús.